Gelieve gemeente, een heel aantal jaren geleden waren armbandjes populair waarop de letters WWJD stonden. En je ziet die uitdrukking nog wel eens, die afkorting. WWJD. Als je nu helemaal niks van de Bijbel weet of van de christelijke traditie, je hebt nog nooit die uitdrukking of die afkorting gezien. En je komt ergens langs en staat het op de muur. Vier letters, WWJD. Dan kan het niet anders of je denkt, wat staat daar nu weer? Wat betekent die afkorting? Wat betekent die letters? Wat moet ik daarmee? Maar dan komt er iemand langs. Die heeft wel kennis van het geloof en wel kennis van wat er in de christelijke traditie gezegd is. En die zegt, ik begrijp die letters. Maar die ander, die kon de letters wel lezen, maar die snapte niet waar het over ging. Maar die christen zegt, ik kan ze lezen. Daar staat, dat zijn eigenlijk letters voor in het Engels, er staat, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Dat staat er. Maar dan zegt die ander, die letters, diezelfde letters, daar kun je ook nog iets anders van maken. Je mag het ook zo lezen. Wie wil jij dienen? Dan zegt die ander, betekent dat allebei? WWJJ, wat betekent dat nou? Betekent het nou het een of het ander? Ja, allebei. What would Jesus do? Maar die andere vraag, die gaat over hetzelfde. Wie wil jij dienen? Zo was het bij Daniel. Daar stonden letters op de muur en niemand kon ze lezen. Ze konden de lettertekens wel lezen, maar ze konden er niks van maken. Er stonden waarschijnlijk geen uitgeschreven woorden. Maar dit stond er op de muur. NMNTKLPRS. En al die wijzen in Babel, die zeiden, wat zijn dat voor letters? Wat moeten wij daar voor woorden van maken? Geen idee. Totdat Daniel kwam. En die wist het niet omdat hij dat al eerder gehoord had. Hij wist het nu omdat God hem de zicht op gaf. En die zei, kijk, die letters, die kun je op verschillende manieren lezen. Die letters die daar staan, die kun je lezen als munteenheden. Je kunt ze lezen als mene, mene, tekel, ufarsin. Je kunt ze ook lezen mene, mene, tekel, peres. En de betekenis van die woorden, was je eigenlijk, goed ik, in Nederland, of tenminste in onze, de weerga van Daniel, daar zien we niet exact op welke verschillende manieren we het hadden kunnen lezen. Maar als je die letters, die MN, MN, TKL, PRS, als je daar wat verschillende klinkers in vult, dan heeft het dus verschillende betekenissen. En bij die betekenissen staan we nu stil. Wat is de boodschap van God aan Belsazar, aan al die 1000 mensen en ook aan Israël? En ook aan ons. De tekst op de muur. 3 gedachten. Mene, mene. Als tweede. Tekel. Als derde. Ufarsin. Mene, mene. Tekel. Ufarsin. Mene, mene. Wat betekent dat? Daniel geeft uitlegging. Hij geeft 2 uitleggen. Vers 26. God heeft uw koninkrijk geteld. Dat is het eerste. Geteld. en op een andere manier gelezen, die letters en, die kunnen betekenen voleind. Geteld, voleind. Maar ik zei net al, die drie woorden, die kunnen ook nog wijzen op munteenheden. Mina, shekel en PRS. De mina, dat was een munteenheid, de shekel was een andere munteenheid en dat laatste woord is dan een halve. Je zou zeggen dat is een soort geheimtaal, een geheime code, zoals je die in Daniël wel vaak aantreft. Als we verder zouden lezen in Daniël, dan komen we verschillende keren tegen, en dat zien we ook in Openbaring, een tijd, tijden en een halve. En dat zal de reden zijn waarom mene twee keer staat. Mene. Dat zijn er twee. Twee munten. En nog een munt, een shekel en een halve. Tijd, tijden en een halve tijd. Als dat staat in Daniël, dan is dat een tijd die God bepaalt. God zegt tegen zijn vijanden zoveel tijd krijgen. En aan het eind van die tijd, tijden en een halve tijd, dat is dan 3,5 jaar, zou je dat ook kunnen vertalen. Aan het eind van die periode, dan is het afgelopen. En dat is nu wat God hier ook zegt. Belshazzar, de tijd zit erop. Je dagen zijn geteld. Ik heb geteld, ben door blijven tellen, maar nu voleind. De tijd zit erop. Waarom? Dat gaat Daniël eerst verklaren. Belshazzar, u moet eens goed nadenken. U hebt daar die code op de muur zien staan. En toen besefte u toch wel iets. U besefte wel waar het vandaan kwam. Die hand die dat schreef. Van wie is die hand? Is die van Bel? Of is die van Nebu? Of van Marduk? Of van al die andere goden van Babel? Wel nee, dat weet u wel, Belshazzar. Dat is de hand van de Allerhoogste God. Die God van wie u gehoord hebt, van uw voorvader Nebukadnezar. En daar begint Daniël dan. Nebukadnezar, dat was een hoogmoedige koning. Een koning die dacht dat hij het gemaakt had, dat hij het voor elkaar had. Maar God heeft Nebukadnezar zo duidelijk laten weten dat hij regeert. Dat Nebukadnezar niet de hoogste was. Maar de Heere de Allerhoogste is. Nu staat hier niet dat Daniël zegt dat Nebukadnezar zich bekeerd heeft. Dat hij tot geloof gekomen is. Maar, zegt hij, Nebukadnezar, die heeft het wel erkend. Die heeft het wel uitgesproken dat de Allerhoogste God, God is. Hij heeft het beleden dat Nebukadnezar niet de Allerhoogste is. Het heeft hem wel veel gekost. Hij moest daarvoor wel eerst op de knieën. Hij was uitgestoot. Hij at het gras en alle dingen die er buiten waren. En alles. Het leek wel een beest. Zo diep moest het gaan. Maar toen kwam hij erachter. Hij heeft het erkend. De Heere is God. Net zoals dat volk Israël op de Karmel. Toen Elia het ook zei. Ja, nou, nu moeten jullie het gaan zeggen. Hè? Wie is nu God? Je gaat niet hinken op twee gedachten. Wie is nu God? Baal of de Heere? En toen kwam het volk er ook achter. De Heer is God, de Heer is God. Dat heeft Nebukadnezar niet alleen gezegd, maar ook geschreven. Het was een indrukwekkend verhaal. En iedereen in Babel, die moet dat wel onthouden hebben. Belshazzar, u hebt het ook geweten. U hebt zo goed geweten dat Nebukadnezar op de knieën gedwongen is. En wat hebt u gedaan? U hebt net gedaan alsof die God niet bestaat. U bent gewoon op de oude voet doorgegaan. En nog is het nog erger gemaakt. Want wat Nebukadnezar nog nooit gedaan had, dat hebt u wel gedaan. Die gouden en zilveren beker uit de tempel hebt u genomen. Niet zomaar dus van een God ergens uit een uithoek van het Rijk. Een God die niks voorstelt, maar van die God waarvan u zo goed wist. Die tempel in Jeruzalem is dan wel afgebroken, maar die God leeft nog. Die God heerst over alles. Die God is machtiger dan Nebukadnezar. En van die God hebt u de vaten uit de tempel genomen. En dan loopt u nou mee te spotten. En u hebt u niet vernederd. Belshazzar, u had het kunnen weten. U had kunnen weten wie de Heer is. U had kunnen weten dat u nou echt te ver ging. Maar nu zit uw tijd erop. Uw dagen zijn geteld. God heeft de tijd gegeven. God heeft eerst de tijd gegeven aan Nebukadnezar. Nebukadnezar die jaar in jaar uit van God kreeg. Nebukadnezar die, dat hoorden we in hoofdstuk 1, die zag, hé, maar er zijn hier jongens van een andere God. Die zijn veel slimmer dan de rest. Nebukadnezar, die het gemerkt had dat God zijn gedachten kende. Hij had een droom gedroomd en niemand kon hem vertellen behalve Daniel. Nebukadnezar die zag dat de God van deze mensen, die drie uit de die vurige, die enorm hete oven kon redden. Nebukadnezar die had dus als laatste gezien dat God hem met één vingerknip kon vernederen. Elke keer weer kreeg Nebukadnezar als het ware een tik op zijn vingers. Of misschien kun je het ook zo zeggen. Het was alsof er een klok voor Nebukadnezar werd neergezet. En die klok telde af. Nebukadnezar, let op. 10. 9. 8. Bekeer je nu? Nee. 7. Bekeer je nog niet? Nee. 6. 5. 4. Bekeer je nog niet? 3. 2. Toen bekende Nebukadnezar, ja Heere, u bent God. U bent God. En toen zette de God de klokken zwaren weer terug. Toen begon hij weer bij 7. 6. En toen heeft Belshazzar dat gehoord. Belshazzar, heb je de verhalen gehoord van Nebukadnezar? Ja. Nou, Belshazzar, dan tikt de klok voor jou ook af. Hij tikt door. 5, 4, 3. De stad werd ingenomen. Tenminste, het grootste deel van de stad. Nog niet de hele stad. Maar de Meden en de Perzen die gingen winnen. Die wonnen eerst van zijn vader. Een eind verderop. 2. Toen kwamen ze dichterbij. Ze lagen nu om de muur van de stad. 1. Nu zegt Daniel, kijk. Het is afgelopen. De tijd zit erop. Daar eindigt dan dit hoofdstuk mee. Vers 30. In die nacht werd Belshazzar gedood. Maar nu staat het als het ware op 1. Of we zouden ook kunnen zeggen, het is 5 voor 12. Het is 1 voor 12 voor Belshazzar. Nu hoort hij nog de stem van God. Nog een laatste, echt allerlaatste waarschuwing. Maar het is wel een waarschuwing. Belshazzar kan nog door de knieën gaan. Zo werkt de Heer. Hij telt af. Hij telt af, in feite in ieders leven. Zodra we geboren worden, kun je zeggen, begint het aftellen. Dan kun je zeggen, ja, maar ik weet niet precies hoe snel die klok gaat en hoe ver die zal tikken. Maar dat weten we niet. Maar we zien wel steeds weer de aanwijzing van God. Iedere preek is weer een nieuwe aanwijzing. Kijk, zegt God. We zijn aan het tellen. Tellen af. Aan het einde. Elke ziekte is sterfgeval in de omgeving. Natuurramp in de wereld. We tellen af. En soms, om zo te zeggen, geeft de Heer weer nieuwe tijd erbij. Hij heeft dat bij Israël heel wat keren gedaan. Zijn hand over het hart gestreken en zeggen, nou we gaan toch nog verder. Ik ga verder met Israël. Ik ga verder met de Joden. Ik ga verder in de kerk. Ik ga verder met Nederland. Ik ga verder in uw leven. Sommigen waren misschien wel aan het randje van de dood. En dan zou je zeggen, het was al 11:55. Toen zei de Heer, en ik zet de klok terug. Je krijgt de tijd bij. Maar telt wel af. Geteld. En dan staat er dus bij, voleind. Dat is wat Belshazzar nu te horen krijgt. Belshazzar, voor u zit de tijd er echt op. Er komt nu geen bonustijd meer. Zover is het voor ons niet. Niemand van ons hoort hier vanmorgen, het is voorbij. Je tijd zit erop. Maar dat moment komt wel in ieders leven. En God kan dan heel anders rekenen dan wij. Let op die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Daar is ook een man, die is aan het tellen. Maar die man is aan het optellen. En die rijke man die staat bij zijn land en die zegt, jongen, wat een oogst moet daar vanaf komen. Ik heb nieuwe akkers gekocht en zo, dat past straks niet eens in mijn magazijnen. Ik moet nieuwe schuren bouwen. En wat zegt hij erbij? U hebt het voor vele jaren. Eerst had hij een oogst voor 1 jaar of voor 2 jaar. Maar hij is aan het optellen. Hij zegt, moet je kijken, als ik zoveel krijg, wordt steeds meer. Jaar na jaar na jaar heb ik hier genoeg aan. Hij was aan het optellen. En de Heere, die was aan het aftellen. Had u niet opgelet. Maar de Heere was ermee bezig. Nog in dezezelfde nacht, zegt hij. En ook al weet je dan niet in welke nacht. Ook al weet je niet wanneer dat moment komt dat de Heere zegt, en nu is het genoeg. Weet je wel dat het komt. Je moet er daarmee rekenen. De Heere telt af. Tenzij. Wanneer gaat de Heer optellen? Wanneer kun je zeggen, er komen meer jaren bij? Dan, als je bekeert. Zoals Nebukadnezar. Dat God de klok een stukje terugzet. Dat de Heer zegt, je krijgt nog bonustijd. En dat is een zegen, hè? Je mag zeggen, nou, we krijgen nog vele jaren bij. Ik was ziek, maar ik werd gezond. Zoals Hiskia, die nog 15 jaar ontving. Dat is op zich mooi. Maar dan nog, als dat alles is, dan blijft het aftellen. Wanneer ga je nou optellen? Dan, als je gewonnen geeft aan de Heer Jezus. Dan gaat God die klok, om zo te zeggen, omdraaien. Dan kun je zeggen, er komen jaren bij. Er komen niet een paar jaar bij. Er komt een eeuwigheid bij. Maar zolang als je niet bekeert, dan is je leven, die wordt getekend door die tijdklok. God telt af. Er komt ooit een tijd, ooit een moment. Dan is je laatste seconde hier op aarde. En dan is het voorbij. En als je voor die tijd niet door de knieën bent gegaan, als je voor die tijd niet de Heer Jezus in geloof hebt omhelst, dan is het over. Denk je eraan? Kijk je zo echt naar je leven? Het gaat naar het einde toe. En je hoeft eigenlijk helemaal niet te weten wanneer. Nebukadnezar, die kreeg ook niet te horen, het is nu het laatste. Maar Nebukadnezar die had wel iets gehoord, niet genoeg. Hij had wel iets gehoord van dat aftellen. Hij besefte, er is iemand die over mijn leven gaat. En er is iemand die heeft maar dit nodig en van mijn leven is niks meer over. Je hoeft niet te weten hoe ver het is op Gods klok. Als je maar gelooft, dat God de klok, de agenda van je leven beheerst. En als je maar voorbereidt, dat einde. Maar hoe doe je dat? Onze tweede gedachte. Tekel. Toen die rijke man daar op die dag stond te kijken, toen keek hij niet alleen vooruit. Ik heb nog jaren en jaren. Hij was in zijn gedachten aan het optellen. Maar dat is nog iets wat hij aan het doen was. Hij was ook aan het wegen. Hij keek zo om zich heen. En hij maakte de balans op. En hij dacht, het is geweldig. Ik ben een gelukkig man. Eet, drink, wees vrolijk. Dat was precies hetzelfde wat Belshazzar deed. Die keek om zich heen en die zei, wat heb ik het toch goed. Omringd door vrouwen, misschien wel de knapste vrouwen van Babel. Omringd door allemaal belangrijke mensen, maar niemand is zo belangrijk als ik. Gouden bekers en schalen, een geweldige zaal, bekleed met allerlei tapijten en wijn in overvloed. Gelukkig man, tenminste, op een bepaalde manier. Je hebt het goed, Belshazzar. Eet, drink, wees vrolijk. Hij was aan het wegen. Hij keek naar zijn leven en keek naar alle dingen die mooi waren en goed waren. En hij maakte de balans op. Ja, je hebt een goed leven. En dat doen wij in feite ook. Heel vaak doen we het ook onbewust. Als je afvraagt, waar word ik nou gelukkig van? En je bent daar druk mee. Dan ben je aan het wegen. En als je denkt, ik word gelukkig als ik gezond ben. En als ik fit ben. Maar je bent eigenlijk een beetje, je hebt een slechte conditie. En je moet wat medicijnen gebruiken. Dan denk je, nou, het is eigenlijk niet zo. Het komt beter. Zeg, dan ga ik stoppen met ongezonde dingen. En ik ga fitnessen. Gezond eten. En dan, ja, dan staat er goed voor. Als ik dat maar voor elkaar heb, dan is de balans weer positief. En een ander zegt, ik word gelukkig als ik veel geld heb. Heb ik helaas niet, dus nu zei ik de balans een beetje negatief. Maar ik ga hard werken. En ik ga eindelijk leren om goed te sparen. En over een paar jaar, dan moet het haast wel zo zijn dat die balans weer de goede kant op gaat. Dan kan je zeggen, nu heb je het voor elkaar. En weer een ander zegt, ik word gelukkig van familie. En we hebben een fijne familie. En als we maar genoeg verjaardagen hebben in de familie of andere bijeenkomsten, dan ben ik een gelukkig mens. En zo zijn wij continu aan het wegen. Wat is belangrijk? Wat maakt je gelukkig? Het gaat er dus maar om, wat voor soort weegschaal heb je? Heb je een weegschaal van gezondheid? Heb je een weegschaal van geld? Heb je een weegschaal van familie? Nou, deze rijke man in de gelijkenis en Belshazzar, die hadden allebei een vergelijkbare weegschaal. De weegschaal was geld en eer. En in die weegschaal zag het er goed uit. Het ging goed met ze. Maar God heeft een andere weegschaal. En dat zegt hier de Heer. Tekel. Gewogen. Dus aan het eind van die tijd, zegt de Heer eigenlijk. Belshazzar, die tijd die loopt af en nu zit je bijna bij de nul. En als bij de nul, dan ga ik wegen. Dat is het moment, dan wordt je leven gewogen. En dan gaat de Heer met ons allemaal naartoe. Op het moment van het einde van ons leven, dan staat daar die weegschaal. En dat is waarschijnlijk een andere weegschaal dan die we zelf hadden. God weegt niet met een weegschaal van geld. Hij zegt niet, nou als dan Elon Musk moet sterven, dan is het geweldig. Want die heeft wel 400 miljard dollar of zo. Dat telt totaal niet. En een heleboel andere dingen waar we druk mee zijn. Nou, als God zijn weegschaal ophoudt, dan doet dat helemaal niet mee. En dat zegt hier bijvoorbeeld in die gelijkenis, dan komt dat zo tot uitdrukking. Als je nu weg bent, die goederen, al die schuren, al die landerijen, van wie zal het dan zijn? Oftewel, geachte rijke man, kun je rijkdom meenemen? Kun je bij de hemelpoort al je rijkdom laten zien en kijk eens, heren, wat ik allemaal heb? Dat blijft allemaal achter, dat weegt niet. Wat weegt de heren wel? In Belshazzar leven ziet er niet best uit. Wat er staat dan in vers 27. Gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht bevonden. Dat is het woord tekel. Dat kun je op twee manieren opvatten als je die TKL neemt in die taal van toen. Gewogen of te licht bevonden. Dus God gaat wegen. Maar God geeft ook al de uitslag. Belshazzar is te licht. De weegschaal die slaat verkeerd door. Je hebt eigenlijk niks. Hoe weegt God? We gaan vers 23 nog een keer bekijken. Het eerste wat Daniel daar zegt is: Belshazzar, u hebt die waarschuwing van Nebukadnezar gehoord, hè? Dat God aan het aftellen was, het leven van Nebukadnezar. Dat hebt u gehoord. U hebt er niks mee gedaan. Sterker nog, u hebt het toch erger gemaakt. En het allerbelangrijkst, einde van het vers. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Zo weegt God. Heb je God verheerlijkt? In feite is dat de grote vraag in je leven. Heb je God verheerlijkt? Ja of nee? Dus als wij straks voor God staan, dan telt niet geld. Dan telt natuurlijk ook geen gezondheid. Dan telt ook geen familie. Maar telt dan misschien of je vriendelijk geweest bent voor je naaste. Telt dan misschien of je nooit gestolen hebt en nooit lelijke woorden gezegd. Tel dan de giften die je hebt overgemaakt naar goede doelen. Die hulp die je gegeven hebt aan je buurvrouw. De weegschaal van goede werken, die halen wij ook wel graag van stal. En de Heer zegt, nee, ik heb een andere weegschaal. Die gaat dieper. Heb je God de eer gegeven? Daarvoor zijn we namelijk gemaakt. God heeft ons gemaakt om hem te eren. God heeft ons gaven gegeven om daarmee hem te eren. Alles wat wij krijgen. Paulus zegt later, het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het alles ter ere van God. Als God dan jouw leven gaat wegen. En die schaal God verheerlijkt. Gaat hij kijken wat erop ligt. Ligt er wat op? Ah ja, ik ben naar de kerk geweest. Ik heb ook meegezongen. En psalmen zijn er tot Gods eer. Nou, het is beter dat je meezingt dan dat je niet meezingt. Maar niet omdat dat telt voor Gods rechterstoel. De vraag is, heb jij persoonlijk God verheerlijkt? Waar is het waar? Was het waar dat jij God zo hoog achtte? Is het echt zo dat je voelt, Heere, u bent groter dan alle andere dingen. U bent belangrijker. U heb ik meer nodig. En het gaat om u. Heb je er bij het eten wel eens gedacht? Heere, mag ik nog eten tot uw eer? Heb je zo gebeden dat je een gesprek zou aangaan? Heere, mag ik nou spreken tot uw eer? Was het zo 's morgens vroeg toen hij werk ging? Heren, mag ik nou werken tot uw eer? En toen je bad om een goed cijfer voor je tentamen, heb je toen gebeden, heren, mag ik nou slagen, opdat u de eer krijgt? Heb je God verheerlijkt in je hart? Gewogen. De Heer gaat wegen. Maar je kunt ook zeggen, elke preek, elke keer dat woord open gaat, gebruik God die weegschaal. En zeg, kijk eens. Zo ga ik straks oordelen. Zie je? Je kunt het weten. Je kunt weten hoe het straks uitvalt. Maar gaat het goed? Wie heeft God verheerlijkt? Moeten we dat niet allemaal zeggen? Te licht bevonden. Ook als je zegt, ja, het is echt waar. Soms als een psalm zongen, oh, dat kwam, maar haakte zo in mee. Dan kon ik het echt zeggen. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Dat lag in mijn hart en dat heb ik uitgezongen. Het was waar. Maar bij het volgende versje was ik het al kwijt. Of misschien had ik het de hele zondag wel bij me. Maar 's maandags ging het me alweer om mezelf. Toen leefde ik weer voor mijn eigen gezondheid, of noem maar op. Wie heeft nou zoveel God verheerlijkt? Dat het positief is. Dat God zegt is genoeg. Dat heeft niemand van ons. Allemaal te licht bevonden. Maar er is er één. Eén voor wie het geldt. Ja, zijn werk. Die kan de toets doorstaan. Heer Jezus. Zijn leven ging ook aftellen. Ging naar het einde toe. Toen hij bij het einde kwam. Toen was er ook Gods weegschaal. En van de buitenkant zou je zeggen. Afgekeurd. Hij hangt daar aan het kruis. Het vloekhout. Te licht bevonden. En de Joodse leiders zeiden het ook, Jezus, weg met hem, kruist hem, spotter, godslasteraar. Wat was nu waar? De Heer Jezus kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Aan het einde van zijn leven kon hij dat zonder reserve zeggen. Het klopte 100%. Hij heeft God verheerlijkt. Als hij at, als hij vastte, als hij sprak met mensen, als hij sprak met God alleen. Als hij liep en als hij sliep, altijd heeft hij God verheerlijkt op de aarde. Als God gaat wegen en je moet het zeggen, Heere, te licht. Al mijn werken, te licht. Ik ben zo bang dat ik in die weegschaal, dat het verkeerd slaat. Hoe kan ik ooit genoeg gewicht krijgen in die schaal? Er is één ding. Één ding. Er is één gewicht. Stevig, zwaar genoeg. Dat is het werk van Christus. Dat is nou dat werk van Christus op je weegschaal mag slaan. Kijk, dan slaat de balans door. Dan zegt God niet, te licht. Oh, dan mag je zo zeker weten dat God zegt, ja, het is goed. Perfect. Je hebt mij verheerlijkt. Hoe heb ik u dan verheerlijkt? Ik heb u zo vaak niet verheerlijkt. Je hebt mij verheerlijkt. Door te geloven. Dat in de eerste plaats. Als je God de eer wilt geven. Dit is het eerste waarin je God kunt eren. Het eerste waar je ooit in je leven echt God de eer kunt geven. Dat is dit. Door de heiland te omhelzen. Als de Heere zegt. Ik geef mijn zaligmaker. Ik geef mijn zoon om jou te redden. Om jouw zonde te kunnen vergeven. Dan doe je God zo'n oneer. Als je zegt, ja maar ik heb hem niet nodig. Of nu nog niet. Of voor mij zal het wel niet wezen. En je schuift de Heer Jezus aan de kant. Die achterbloed van het testament onrein. Dan is dat verachten van God nog sterker. Maar als je die weerstand mag laten varen. Zeg je, ja Heere. Als u dan mij uw zoon aanbiedt, ik kan er niet meer omheen, ik kan er niet meer buiten. Geef me Jezus. Dan verheerlijk je God. Dan verheerlijk je God voor het eerst in je leven, omdat je daarmee beleidt. Het is niets uit mij, maar alles uit u. En vanuit Christus begin je God te verheerlijken. Gaat het in je hart leven. Op allerlei momenten. Maar ook alle gebreken. Al die keren dat je zegt, ik dacht nog wel dat ik Gods eer bedoelde, maar binnen de kortste keren was ik weer kwijt. Al die momenten die worden gereinigd en geheiligd. Het werk van Christus. Dan zegt de Heer, ja, ik heb het wel gezien. Ik heb het wel gezien dat je mij weer vergaat. Ik heb het wel gezien dat toen je begon met die psalm en je meende het en je eindigde met die psalm, je was weer zo tevreden over jezelf. Ik heb het wel gezien, maar ik kijk naar je door mijn zoon. En dan is het toch Godverheerlijkend. Ondanks al je gebreken, wat gedaan is uit geloof. Dat is in Christus volmaakt, gewogen. Wie nog leeft voor zichzelf, wordt te licht bevonden. Maar wie Christus omhelst, die mag weten, het is goed. Alleen dan. En dan voor eeuwig. Ten slotte. Ufarzin. Was onze laatste punt. Ufarzin. Of ook Peres. Als u zo die letters leest, dan ziet u, het zijn eigenlijk dezelfde letters. Het is wel een beetje anders. Maar de klinkers, als je die weglaat, dan blijft er bijna hetzelfde over. Alleen de ufarzin, dus met een ph, maar dat is in die taal eigenlijk ph of p is daar hetzelfde. En het enige is dat er aan toegevoegd is een n. Maar verder ziet ufarzin en peres, is eigenlijk hetzelfde woord in die letterweergave prs. Ufarzin betekent, zoals u, het is verdeeld. Uw koninkrijk is verdeeld, gehalveerd, zoiets. Peres, dat wijst dan op de Perzen. Dat is een zinspeling op dat volk dat daar ligt aan de poorten van Babel. Dus God zegt, het is nu voorbij met het koninkrijk. Belshazzar. Met u is het voorbij. Met uw koninkrijk is het voorbij. Verdeeld. Dus hè, dat koninkrijk dat nog heel was. Ja, dat wordt al onder de voet gelopen. Maar straks ja, wordt het uitgedeeld aan andere volken. De Meden een deel. De Perzen een deel. Zo zou je het bijvoorbeeld kunnen lezen. In elk geval blijft van het koninkrijk van Babel niks meer over. En het gaat naar de Perzen toe. Die Perzen die liggen daar dus al om de stad heen. Het verhaal is niet 100% duidelijk, maar waarschijnlijk zijn ze via de rivierbedding onder de muur doorgekomen. En ze hebben eerst de rivier afgedamd, de Eufraat, die er door Babel liep, die hebben ze afgedamd en die is eromheen gelopen. En toen zijn ze via de rivierbedding onder de muur doorgekomen. En de sleutels van het binnenste deel van de stad, die zijn overhandigd door de priesters. En dat gebeurde allemaal in die nacht waarin Belshazzar zo zat te feesten. Terwijl hij dacht, wat hebben we toch goed zo met elkaar? Intussen stond zijn koninkrijk op instorten. Wat een vreselijke nacht is dat geweest voor Belshazzar. In diezelfde nacht. Belshazzar die dus dacht, eet en drink, wees vrolijk, we redden het wel. We hebben hier op aarde het geweldig. Die kreeg te horen, het is voorbij. Net als die rijke dwaas. Die rijke dwaas die zei, je hebt nog vele jaren. Ga maar door, het wordt allemaal mooier. En God zegt, wat ben je toch dwaas. Deze nacht is het voorbij. Afgelopen. En dan het oordeel. Alles uit handen geslagen. Belshazzar had niks meer aan die gouden en zilveren vaten. Hij had niks meer aan zijn buik vol lekker vlees. Hij had niks meer aan zijn bloed vol alcohol. Hij had niks meer aan zijn weelde. Hij had niks meer aan zijn koninkrijk. Alles uit handen geslagen. Belshazzar stond naakt voor God. Wat heb je dan nog? Die rijke man net zo. Hij had niks meer aan zijn akkers. Niks meer aan zijn schuren. Niks meer aan zijn eten en zijn drinken. Niks meer aan al zijn vrienden. Alles viel weg. Wat heb je dan nog? En als u alles uit handen geslagen wordt. Wat hebt u dan nog? Als je te licht bevonden wordt, heb je dan niks. Als je de Heer Jezus mag kennen. Wat heb je dan nog? Als je dan sterft. Al die aardse dingen vallen weg. Wat heb je dan nog? Wat denk je? Alles. Alles wat waarde heeft. Dan heb je vrede. Dan heb je zaligheid. Dan heb je eeuwig leven. Dan heb je een leven zonder tranen. Zonder rouw en verdriet. Dan heb je de verbondenheid met de hele kerk. Met Abraham en Isaac en Jacob, met David en noem ze allemaal maar op. Dan heb je de liefde van God in Christus. Het onze wordt uit handen geslagen. Dus als wij leven net als Belshazzar voor ons koninkrijk, voor onze rijkdom, dan verliezen we het. Maar als je leeft voor Gods koninkrijk, als je echt meebidt, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, dan houd je alles over. Wat voor de een oordeel is, is voor de ander een voordeel. Die grote dag, dat God recht doet, de laatste dag van je leven, de laatste dag van deze wereld, dan is het alles of niets. En de Heere laat er hier iets al van zien. In deze geschiedenis, daar staat niet alleen het oordeel over Belshazzar. Het gaat eigenlijk over meer. In diezelfde nacht werd Belshazzar, en daar staat het, der Chaldeeën koning, gedood. En dan het volgende hoofdstuk, Darius de Meder ontving het koninkrijk. Dat was een vorst van de Meden en de Perzen. Op het moment dat die stad Babel wordt ingenomen, en de Meden en de Perzen die worden daar koning, wat gebeurt er dan nog meer? Dat lezen wij hier niet zo. Maar om zo te zeggen, dan kun je tussen de regels doorlezen. Wat was Babel voor een rijk? Babel was het onderdrukkende rijk. Het rijk van de hoogmoed. Het rijk wat de tempel heeft afgebroken. En de Meden en Perzen. Wat hebben de Meden en Perzen gedaan? Een van de eerste dingen die Kores heeft gedaan is uitroepen, de Joden mogen weer terug. Terug uit Babel, terug naar Jeruzalem. En al spoedig daarna was er nog een uitspraak van Kores. Kores, dat was de Perzische koning. En Darius was dan een Medische onderkoning. Met tweede bevel van Kores, de tempel mag herbouwd worden. Of Jeruzalem herbouwd en de tempel herbouwd. Het volk mocht weer in vrijheid in het land wonen. Het oordeel over Babel betekende ook de opbouw van Jeruzalem. In onze tijd zien we misschien ook iets van. Vrede voor Israël betekent ook de ondergang van de vijanden van Israël. Als ze vijand blijven. De veel betere weg is als dan de volkeren rondom Israël, de God van Israël, te voet gaan vallen. En erkennen, dat Israël, dat landje daar, daar heeft God zorg voor. Maar als men zich blijft verzetten tegen Israël en tegen de God van Israël, dan betekent dat de ondergang. Als men zich blijft verzetten tegen de kerk van God, dan betekent dat de ondergang. Maar de ondergang van de vijanden van God betekent ook de redding voor het volk van God. De Heere oordeelt en hij bevrijdt. Elke morgen krijgen we dat te horen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dus Egypte, dat slavenland, daar werd Israël uitgeleid, maar dat was wel een oordeel over Egypte. De vijanden werden verslagen. Israël werd gered. En daar ligt die zekerheid in. De zekerheid dat God regeert. De zekerheid dat God oordeelt. En de zekerheid als God gaat oordelen, dat hij ook verlost. Die grote dag, als Jezus zal wederkomen om te oordelen de leven en de doden. Dan is het een vreselijke dag voor zijn vijanden. Maar als dat de vijanden, de duivel met iedereen die bij de duivel hoort, wordt weggejaagd, verdreven, verloren. Dan is dat de grote redding voor de kerk. Voor altijd verlost, niet alleen van de zonde van binnen, maar ook voor de aanslagen van de duivel en alle vijandschap. Het is zo zeker dat hij recht doet. Het is zo zeker dat wie een vijand van God is, door God wordt veroordeeld. Maar wie een vriend van God mag worden, die wordt rampzalig gemaakt. En God doet geen half werk. Het is alles. Of niets. En zoek dan. Zoek dan met heel je hart. Dat het alles zal zijn. Amen.